Lezen we nu vervolgens uit het Oude Testament, Exodus 28, de eerste vier verzen, en daarna de verzen 36 tot en met 38, en uit het Nieuwe Testament, Johannes 17, de verzen 14 tot en met 20. Dus Exodus 28, vers 1 tot en met 4, 36 tot en met 38, Johannes 17, vers 14 tot en met 20. En we zingen daarna uit Psalm 130, het vierde vers, hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot, hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Dus Exodus 28. Wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om mij als priester te dienen. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. En u moet spreken tot alle die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat ze de kleding van Aaron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken. Een borsttas, een efod, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aaron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken om mij als priester te dienen. U moet ook een plaat maken van zuiver goud en daarin graveren zoals men zegels graveert, de heiligheid van de Heere. U moet die bevestigen met een blauw-purperen koord, zodat hij aan de tulband vastzit. Hij moet aan de voorkant van de tulband zitten. Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, ja, van al hun geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn, om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heere. En dan Johannes 17, vanaf vers 14 tot 20. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mezelf voor hen, opdat zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Tot zover de schriftlezing. Het tekstwoord gemeente vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte uit Exodus 28, de versen 36 tot en met 38. Dus Exodus 28, de versen 36 tot en met 38, daar luidt Gods woord. U moet ook een plaat maken van zuiver goud en daarin graveren zoals men zegels graveert, de heiligheid van de Heere. U moet u bevestigen met een blauw-purperen koord, zodat hij aan de tulband vastzit. Hij moet aan de voorkant van de tulband zitten. Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen. Ja, van al hun geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn, om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heere. Zingen we na de prediking uit Psalm 103, daarvan het zesde vers, dus 103 vers 6. Gemeente, gisteren was het 31 oktober, gedenkdag van de hervorming. En vandaag is het 1 november, Allerheiligen, zoals die dag wordt genoemd. een Rooms-Katholieke feestdag waarop alle heiligen, en dat zijn er inmiddels meer dan 100.000, alle heiligen worden vereerd en herdacht. Schrille tegenstelling tussen die twee dagen. Het ging in de reformatie niet om de verering van mensen, maar om de verering van God. Dat God de eer krijgt die hem toekomt, ook als het gaat om de heiliging van mensen. Luther schrijft in zijn 62e stelling: de ware schat van de kerk is het heilig evangelie van de heerlijkheid en genade van God. Jongelui, wat was dat nou? De schat van de kerk. Dat was voor Rome een soort fonds, zeg maar, van overtollige goede werken van gestorven gelovigen die meer goede werken gedaan hadden dan dat ze nodig hadden voor zichzelf om zalig te worden. En dat was voor Rome dan een soort fonds waaruit zij ook anderen vergeving konden schenken. Ja, tegen betaling. Een aflaat kon je kopen. Kwijtschelding, bekorting van de straf in het vage vuur. Dat kon je dan ontvangen voor jezelf of voor andere, bijvoorbeeld gestorven familieleden. U begrijpt, dat deed de mensen grif naar de geldbuidel grijpen. En zo kreeg de kerk daardoor weer een andere schat terug, geld namelijk, om de Sint-Pieter in Rome te bouwen. Dieptepunt van die aflaathandel in de dagen van Luther ligt wel verwoord in die verkoopleus van Tetzel, die monnik die die aflaat ook verkocht. Zodra het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Maar Luther verwees niet naar de goede werken en verdiensten van mensen, maar naar het heilige evangelie. En daar moet de kerk de mensen mee dienen, het evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. Want zeker, God eist volmaaktheid. Wees heilig, want ik ben heilig. Wees dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En dat is toch ook het verlangen als je de Heer hebt liefgekregen. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Verstaan we dat? Om volmaakt zijn lof te mogen ontvouwen, hem volmaakt te mogen dienen. En daarom, dat is het wat we vanmorgen ook zien in dit gedeelte, daar gaat het om heilig zijn voor de Heere. Maar hoe is dat dan te verkrijgen? Want wat geeft dat juist een strijd in het leven van Gods kinderen? Daar blijft zoveel ongeloof en zoveel twijfel, kleingeloof, zonde, onvolmaaktheid. O ja, er is verlangen, als je de Heer hebt liefgekregen, om hem te dienen. Maar wat komt er van terecht? Zal de Heer nog wel met me te doen willen hebben? Zal hij het nooit eens moe worden? Voor de zoveelste maal ging het mis, zegt iemand. Er is nog zoveel overgebleven dat in strijd is met het kind zijn van God. Ja, daar wist Luther van. Daarom noemde hij het geloof ook een onrustig ding. Maar aflaat kon hem niet troosten, zelfs niet al kreeg hij heel de schat van de Rooms-Katholieke Kerk cadeau. Maar wat dan wel? Het evangelie van de genade van God, zonder enige verdienste van onze kant. Ook als het gaat om de heiliging. Heilig voor de Heere te leven. En dat heeft de Heere in het Oude Testament al laten zien aan Israël. Het gaat in de tekst over geheiligde gaven, geschenken die de Israëlieten aan de Heere moesten wijden. Offers bijvoorbeeld, de eerstelingen, noem maar op. Al die geheiligde gaven zijn door ongerechtigheid, dus door zonde, bevlekt. De beste van onze werken, ja de allerheiligste verrichtingen immers, zijn nog met zonde bevlekt. Calvijn zegt, zoals zuiver water over een vuile vloer loopt en toch vies wordt, zo wordt ook het heiligste in onze handen of in onze mond onrein. Ja, zelfs in de vurigste liefde voor de Heere blijven we helemaal op genade aangewezen. Zo diep zit de zonde er bij ons in. Al heel jong. De Heere weet wat hij van zijn maaksel heeft te verwachten. Wat doet hij? Zegt de Heere dan, jongelui, zegt hij dan, nou ja, als de intentie dan maar goed is. Je bedoelt het wel goed, vooruit maar. Dan laat ik het wel gaan. Nee, hij treft voorzieningen. Opdat geen Israëliet zou denken dat de Heere de zonde wel door de vingers ziet. Hij blijft aan het tekort herinneren en hij voorziet erin. Hoe dan? Nou, dat zien we hier. De Heere gaf aan Mozes bevel om voor Aaron en ook voor zijn zonen geheiligde kleding te maken. Wat is dat? Nou, dat is kleding die voor een bepaald doel afgezonderd wordt. En in dit geval dus voor de dienst van de Heere. Om hem als priester te kunnen dienen. 3 keer over staat dat in dit gedeelte. Het niet dragen van die ambtskleding werd met de dood zelfs bedreigd. Opdat zij, staat er in vers 43, opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. En jongens en meisjes, heel nauwkeurig werd omschreven hoe die kleren eruit moesten zien. En dat was niet zomaar. In Hebreeën 9, daar staat dat de Heilige Geest met de oud-testamentische schaduwen, dat zijn die voorafbeeldingen, die heenwijzingen naar de Heer Jezus Christus al, dat de Heer daarmee iets duidelijk maakte. Denk maar aan de offers, dat wees heen naar het lam dat geslacht zou worden. De Heer maakte dus in die oud-testamentische dienst door die voorafbeeldingen iets duidelijk. Dat geldt ook als het gaat om de kleding van de priesters en met name ook van de hoge priester. Wat een genade. Daardoor werd nou juist de weg gebaand om tot God te kunnen naderen. Want wie zal God zien en wie zal God dienen? Zoals die geboren wordt, zoals die is vanuit zichzelf. Dan moet je sterven. Een gave dus van de Heere aan zijn God om dat toch mogelijk te maken. Door schuld en onheiligheid kon Israël ook voor God niet bestaan. En nu was er iemand nodig die voor hen in de tegenwoordigheid van God zou verschijnen. Aaron mocht het volk vertegenwoordigen om verzoening te doen voor het aangezicht van de Heere. En daartoe moest die hoge priester geheiligde kleding dragen die hem afzonderde van de andere mensen om de dienst in het heiligdom te verrichten. En dat was niet alleen nodig vanwege zijn eigen zonde, zeker ook dat. Aaron was immers een mens van gelijke beweging als wij. Zondig. En dan weten de kinderen wel, denk ik, aan welke geschiedenis je bijvoorbeeld moet denken dan, als het gaat om het feit dat Aaron ook zondigde. Dat was die geschiedenis toch met dat gouden kalf. Had hij voor dat volk gemaakt toen ze daarom vroegen. Dus was ook een zondig mens. Van gelijke beweging als wij. Hij wordt ook geen priester, geen hoge priester vanwege zijn goede kwaliteiten of zijn persoonlijke heiligheid, maar puur vanwege de genade van God. Soeverein welbehagen. Het priesterschap van Aaron was onvolmaakt. Hij vroeg om en dat wees heen naar het volmaakte priesterschap van de Heer Jezus Christus. En dat wordt in de Hebreeënbrief heel uitvoerig ook beschreven. Aaron was een type, een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus, de grote hoge priester, zoals hij genoemd wordt in Hebreeën 4. Zo is Aaron nooit genoemd, de grote hoge priester. Christus is meer, de werkelijkheid is meer dan de schaduw. Geheiligde kleding moest er dus voor Aaron gemaakt worden. En dat staat in vers 2, om hem waardigheid en aanzien te geven. Tot heerlijkheid en tot sieraad. Niet als persoon, waarom de heerlijkheid van zijn ambt uit te laten komen. Het beeld het volmaakte werk van de Heer Jezus Christus af. Dat kwam uit ook in het gebruik van de kostbaarste stoffen die gebruikt waren. Goud, hemelsblauw, purper en scharlaken, fijn linnen. Dat wees allemaal heen naar de uitnemendheid van de Heer Jezus Christus. Het is heel opmerkelijk dat in Exodus 28 weinig gesproken wordt over Aaron, maar wel veel over zijn kleding. Dat zegt wat. Er zou ook heel wat te zeggen zijn over elk kledingstuk afzonderlijk. Over die borsttas, over die efod, de mantel, die gordel. En het is misschien wel goed vandaag, jongens en meisjes, dat je dat ook samen met je ouders of andere broers of zusters, dat je nou eens gaat kijken van, waar waren die kledingstukken nu voor? Kun je best vinden. Maar het gaat nu om iets anders. Het gaat nu om die tulband, die hoed, die muts van de hoge priester. Dat was een linnen stof, een linnen lap, zeg maar, die om het hoofd werd gewikkeld. En voorop die tulband, daar moest een gouden plaat aan bevestigd worden. Door middel van een hemelsblauw, een blauw-purperen, maar dat is hemelsblauw, koord. En op die plaat, eigenlijk was het een bloem, dus de letterlijke betekenis van dat woord plaat, eigenlijk misschien in de vorm van een soort bloem geweest, dan moest op geschreven worden, de heiligheid van de Heere, zoals er in onze tekst staat. Of, zoals je ook vertalen kunt, heilig voor de Heere. En waarom moest Aaron die hoofdbedekking, die tulband nu dragen? Nou, dat was, zegt vers 38, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen. Dan gaat het om de eerstelingen, om de offers enzovoort, die aan de Heere gebracht moesten worden, afgezonderd werden voor zijn dienst. Maar je kunt ook denken aan allerlei andere godsdienstige handelingen. Het gaat dus niet over grove openbare zonde, als er sprake is van ongerechtigheid, maar over geheiligde offers en gaven waar nog ongerechtigheid, waar nog zonde aan kleeft. Hoe heilig en hoe toegewijd ze ook zouden zijn, die Israëlieten, ze konden voor de Heere niet bestaan. Want de Heer is een heilig God. En zo heilig dat hij geen gemeenschap kan hebben en wil hebben met iets wat een vlek of een rimpel heeft. Alles wat hem aangeboden wordt, moet heilig zijn, volmaakt. En hebben wij ook niets van onszelf dat volmaakt is. Jesaja zegt, zelfs al onze gerechtigheden, rechtvaardige daden, zijn als een wegwerpelijk, een bezoedeld kleed. Nou, laat staan als het gaat om ongerechtigheid. Als de gerechtigheden, de goede werken, zeg maar, dan niet in aanmerking komen als het gaat om het betalen van de schuld. De verzoening met God. Als je daar oog voor krijgt, dan ga je diep schamen, verootmoedigen voor de Heere. Wat een tekortkoming, is niet waar? Wat een onvolkomenheden in onze godsdienst. Wat een vormelijkheid soms, wat een lauwheid, traagheid en een vanzelfsprekendheid. Het is allemaal zo gewoon soms. En wat kan je dat dan neerdrukken? Hoe zal ik ooit voor de Heere aangenaam zijn? Want het gaat wel om een leven in heiligmaking, een offer van dankbaarheid. Dus niet om iets te verdienen, maar ik zal u, o God, mijn dank betalen. Offer van dankbaarheid, vanuit hem, waardoor de Heere verheerlijkt wordt. Het gaat toch om een dienen van de Heere met heel ons hart en met heel onze ziel en met heel ons verstand en met al onze krachten. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Dus geheiligde geschenken voor de Heere. Denk maar aan heel de dienst van de Heere. De bediening van woord en sacramenten, het gebed, het orgelspel, het zingen, het offeren, het kerkraadswerk, het bezoek, de diaconale bezoeken, de kostersdienst, verenigingsleven, het belijden van de naam van de Heer, de liefde tot de naaste, de dienst van de barmhartigheid, christelijk onderwijs, christelijke politiek. Ach, wat omvat het niet? Alles moet toch heilig zijn, toegewijd aan de Heer. Paulus die zegt ook in 1 Korinthe 10, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe het alles tot eer van God. Dat is de Heer waard en dat eist de Heer ook. Dus de geheiligde gaven, dat zijn dingen die moeten gebeuren uit een waar geloof naar Gods wet tot Gods eer. Maar die heilige, geheiligde dingen, die zijn door ongerechtigheid bevlekt. Dus het gaat niet om mensen hier die de kantjes ervan aflopen in de dienst van de Heer en die denken met hoe weinig kan ik toe. Nee, het gaat om een ware Israëliet die uit begeerte naar Gods huis gaat, maar ontdekte dat de Satan meeging, maar ook dat die oude natuur niet ophield om aan te vechten. Al was alles uiterlijk in orde met die offers, ook die dieren, die waren niet volmaakt. En soms zat er, niet opzettelijk, maar toch een smet aan bijvoorbeeld. En de gestalte van de offeraar, die was ook niet altijd zoals die wezen moest. Soms was de kritiek op deze of gene als hij naar de tabernakel of naar de tempel ging met zijn geheiligde gaven. Ja, dat zijn onbekende zaken voor hen die met hun vroomheid, met hun godsdienst wel tevreden zijn. Dan versta je dat niet. En als dat nou zo bij ons is nog, bij u, bij jou, bij wie dan ook, vraag dan naar de Heere om ontdekkende genade. Want er is zoveel slordigheid, vleeselijke gezindheid en ongeestelijkheid. Heere, zie of er mij een schadelijke weg is. Leid mij op die eeuwige weg. Avondmaalsformulier zegt toch ook heel duidelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. De ongerechtigheid van de geheiligde gaven, ja, daar weten zij van, die uit de duisternis getrokken zijn tot zijn wonderbaar licht. Dan weet je van die onvolmaaktheid in het dienen van de Heere. Terwijl de Heer het zo waard is dat hij alles krijgt. Een leven zonder zonde. En weet u, je gaat na ontvangen genade, nadat je dus de Heer hebt liefgekregen, ga je dat juist nog veel meer zien. Hoe dieper de Heilige Geest een mens aan zichzelf ontdekt, des te meer leer je verstaan de ongerechtigheid van de geheiligde gaven. En daar heb je verdriet over. Dat beleid je ook aan de Heer. In het begin van je leven met de Heere heb je misschien wel gezegd, Heere, ik zal u nooit meer vergeten. Ik zal u nooit meer verlaten. Dat heb je misschien wel niet beloofd nadat je zo wonderlijke genezing mocht ontvangen. Wonderlijke uitredding. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Paulus die spreekt in Romeinen 7 over die inwendige strijd in zijn leven. Hij zegt, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Hoe gemakkelijk laat je je soms weer afvoeren van de Heere. En het is waar, de beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. De dichter van Psalm 130 zegt het, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Maar er is vergeving, genade. Want, en dat blijkt nou, deze geschiedenis ook heel duidelijk, de Heer heeft erin voorzien. Niet door onze goede werken, of overtollige goede werken van anderen. Heiligen uit de schat van de kerk bijvoorbeeld. Nee, dat is onmogelijk. Wij komen allemaal schrikbarend tekort. Hoe dan wel? Nou, de Heere liet in het Oude Testament aan Israël dus al onder andere dat zien door die tulband van de hoge priester met daarop die gouden plaat waarin gegraveerd was de heiligheid van de Heere of heilig voor de Heere. Dat was een getuigenis, niet van een mens, Aaron, dat hij dat van zichzelf zei, of anderen het van hem zeiden, Nee, een getuigenis van God. De Heere zelf gaf getuigenis, namelijk dat deze hoge priester in zijn door God aangestelde priesterlijke dienst helemaal door hem heilig werd beschouwd. Die volkomen heiligheid was zijn sieraad en kroon. Zo was hij aangenaam voor het aangezicht van de Heere. De hoge priester was de enige Israëliet die daartoe verwaardigd was en die door God acceptabel werd geacht om de zonde van het volk te bedekken. De zonde die zelfs in verband stonden dus met die geheiligde geschenken. De Heere wees één man aan uit het volk die echt helemaal heilig zou zijn voor zijn aangezicht. Nee, niet vanuit zichzelf, maar omdat hij heilig verklaard werd door God. Niet door mensen, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk nog gebeurde en nog steeds gebeurt. Maar door God. De Heere wees een mens aan, een gewoon mens zoals u, zoals jij, zoals ik. En die mocht alleen dan zich vrij door dat heiligdom bewegen en alles aanraken wat aangeraakt moest worden, zonder gevaar te lopen, het heilige te verontreinigen of gedood te zullen worden. Als hij maar die tulband droeg met die gouden plaat. De Heere zei daarmee: ik zie de dienst van Aaron als een heilige, verzoenende bediening. Op grond, niet van Aarons prestaties, maar van het offer dat die hoge priester moest brengen. Altijd weer, dat brandoffer. Aaron wordt dat ook niet voor zichzelf, maar plaatsvervangend om zo het volk aangenaam te maken voor de Heere. Doordat die ene, aangewezen uit het volk, heilig is, wordt ook ieder die met die hoge priester verbonden is, die door hem tot God gaat, heilig verklaard. Hoe onheilig zo iemand ook van zichzelf was in verbondenheid met de hoge priester, heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, ziet de Heer hem dan aan alsof hij volkomen heilig is, geen zonde gekend had of gedaan, zonder smet en rimpel. Wat een gewone Israëliet niet kon volbrengen, dat mocht die hoge priester met volmacht van de Heer in zijn plaats doen. Wat hij nooit zelf kon bereiken, die volledige toewijding aan de Heer, dat wordt die Israëliet in die hoge priester geschonken. De Heer voorziet in alles. Staat ook in de Bijbel, hè? Hem heeft God openlijk aangewezen als een middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Bloed van de grote hoge priester. Jezus Christus. O gemeente, wat een boodschap is dat. Wij zijn uit onszelf niet heilig. En dat moest ook telkens in herinnering blijven. De hoge priester die mocht niet zonder die gouden plaat het heiligdom binnen. Wij kunnen alleen maar heilig worden als God ons heilig verklaard. Het is niet door je gebed, niet door je kerkgang, niet door je geloof, niet door je gang naar het avondmaal. Nee, alleen door Gods genade. Helemaal door het werk van de hoge priester. Door zijn offer. Door zijn volmaakte gehoorzaamheid. Daar wees immers die aardse hoge priester heen. In en door de dienst van de hoge priester stonden ze heilig voor Gods aangezicht. De hoge priester werd als hoge priester heilig voor de Heere beschouwd. En daardoor kon een volk dat niet alleen verloren lag in zware zonde en uitbrekende ongerechtigheid, maar dat ook verloren lag vanwege de ongerechtigheid van de geheiligde gaven, behouden worden. U begrijpt, wat mocht dat toch bezwaarde en verslagen harten bemoedigen en vrijmoedigheid geven in het brengen van hun gaven. In het dienen van de Heer. Bij alle gebrek en zwakheid en onvolkomenheid. Ze wisten dat er zoveel was dat de Heer niet kon behagen. Maar dat nou die hoge priester in opdracht van de Heer die ongerechtigheid van die heilige dingen wegdroeg. Om hen aangenaam te maken, vers 38, voor het aangezicht van de Heer. Kijk, en zo zijn nou het geestelijke offeranden die goden aangenaam zijn, goden welgevallig zijn, door Jezus Christus. Jongens en meisjes, het was een plaat van zuiver goud. Nou, dat maakt het nog rijker. Goud, dat is een van de edelste metalen. Wanneer de Heere ons onderwijs geeft over zijn volmaakte heilige dingen, dan neemt hij goud om daardoor de zuiverheid van zijn heiligheid uit te beelden. In het heiligdom was alles overtrokken met goud. Het heilige en ook het heilige der heiligen. Je leest telkens in Gods woord over goud. Gelouterd goud, beproefd goud, kostbaar goud. Dat is beeld van wat volmaakt is. De apostel Johannes, die spreekt in het boek Openbaring over Jeruzalem met straten van goud. Daar zal alles zuiver zijn en niets zal daarin komen dat verontreinigd staat er ook. Nou, zo wijst de Heere hier op het volmaakt zuivere heilige van de ambtelijke dienst van de hoge priester. Op wat meer waard is zelfs dan het fijnste goud op aard. Die gouden volplaat, voorhoofdplaat, die was aan die tulband bevestigd door een blauw-purper koord. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dat God zelf die heilige, die priester daarmee bekleedde. Want dat is hemelsblauw. Dat wijst op de hemelse goedheid en barmhartigheid en trouw van de Heer. Het komt van God. En hij staat erachter. En dan staat er zo dat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen. Ja, van al hun geheiligde geschenken. Achter die gouden plaat. Bedekkend de ongerechtigheid achter die plaat. Maar dragen, wat hier staat, dat woord, dat heeft hier ook de betekenis van wegdragen, wegnemen. De Heere wil ermee zeggen dat door de heiligheid waarmee de Heere die hoge priester bekleedde, de ongerechtigheid van die geheiligde gaven werd weggenomen. En dat ondanks die aanklevende zonde het volk toch in Aaron aangenaam kon zijn voor de Heere. De hoge priester moest die hoofdbedekking met die gouden plaat, staat er, voortdurend dragen. Hij moet namelijk, staat er in vers 38, voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heer. Dus niet af en toe eens, nee, voortdurend. Dat wijst op een voortdurend wegdragen van de ongerechtigheid. Voortdurende verzoening. Een voortdurend aangenaam zijn in de ogen van de Heer. Wat een troost. Wanneer een Israëliet kwam met offers aan de Heere toegezegd. En dat hij zich moest beschuldigen vanwege zoveel zwakheid en zonde. Dat hij mocht zien op die gouden plaat. Heilig voor de Heere. Jullie weten, jongens en meisjes, Aaron moest ook sterven. Hij was ook een zondig mens. Toen moesten al zijn kleren uit. Op de berg Hor. Ook die muts, die tulband, die kroon met die gouden plaat moest af. Maar voordat hij stierf, mocht hij zien dat de hoge priesterlijke dienst doorging. Eliazar, zijn zoon, werd ermee bekleed. De Heere ging door met de dienst van de verzoening. Ook voortdurend. Is dat uw, is dat jouw troost? Als je ziet op het zondige onvolkomen in je leven. De zonde zelfs in de allerheiligste verrichtingen. Dat kleingeloof, het ongeloof, die twijfel. De zonde in de heiligmaking. Kijk nou eens naar die gouden plaat. De hoge priester was een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. De hoge priester die heilig was. Van hem staat onschuldig, afgescheiden van de zondaren. God houdt ons ook in deze tekst de hoge priester voor. Die plaat die moest aan zijn voorhoofd bevestigd worden. Duidelijk zichtbaar. In de Heilige Schrift houdt de Heere ons de hoge priester heel duidelijk voor Jezus Christus die de ongerechtigheid verzoent en wegneemt. En de enige die daadwerkelijk kan op grond van zijn eigen offer, plaatsvervangende offer, als borg zaligmaker. En als heenwijzing daarnaar kan hier nou al gezegd worden, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen. Ja, van al hun geheiligde geschenken. Al hun geheiligde geschenken. Niets wordt uitgezonderd. Die gouden plaat, die moest voortdurend aan zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heere. Helemaal. Die plaat die moest bevestigd worden op het voorhoofd van Aaron. Ja, wat een gedachte, hè? Kunnen er achter dat voorhoofd niet zijn, ook in jouw leven. Zulke onheilige gedachten, zondige gedachten. Maar door de onschuld en vlekkeloze heiligheid van die enige hoge priester Jezus Christus, mag het dan toch zo zijn, als je tot hem de toevlucht neemt, heilig voor de Heere. En zo staat ook nu die grote hoge priester voor het aangezicht van de Vader. Oh, wat is dat een rust voor een onrustig hart. Jezus Christus, niet alleen gegeven tot rechtvaardiging. Dus dat het gaat om de vergeving van de zonde. Maar ook tot heiliging, een heilig leven voor de Heere. In mij bent u, ben jij. Zonder vlek en rimpel. Uit de overvloed van zijn heilige dingen bedekt hij de ongerechtigheid van hem of van haar die in het geloof tot hem de toevlucht neemt. Want zijn offer is een volkomen offer. Hoe gewillig droeg hij de ongerechtigheid weg. Maar kennen we nou dat verlangen? Om hem volmaakt te mogen dienen. Och, of nu al wat in mij is zijn prees. In zichzelf was het volk onwaardig, maar God zag die gouden plaat op Aarons voorhoofd. De ongerechtigheid van de geheiligde gaven werden als het ware bedekt door die plaat. Daar mocht het volk zeker van zijn. Hoe? Niet automatisch. Oh nee. Maar door het gelovig zien op die gouden plaat. Heilig voor de Heere, stond erop geschreven. Op Gods bevel. Hij zal je schuld dragen tot in het heiligdom toe om het voor Gods aangezicht te verzoenen. Iemand zei eens, je zou met je huis vuil toch geen raad weten als er geen vuilnisman was. Je mag de containers op straat zetten en je ziet het nooit meer terug. Afdoende. Nou, zo mocht Israël de overgebleven onheiligheid, onreinheid aan die hoge priester overgeven. Hij nam het mee. Niemand zag er iets van terug. En zoals die plaat van zuiver goud was, zo was Christus heiligheid van het allerzuiverste goud. Hij was heilig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Gabriel, wat zei die jongens en meisjes tegen Maria toen hij de geboorte van deze grote hoge priester aankondigde? Dat heilige, hoor je? Dat heilige dat uit u geboren zal worden. Zijn hele wezen was heiligheid van de Heere. Heilig voor de Heere. Zoals heel zijn leven op aarde. In wat hij zei, in wat hij deed, in wat hij dacht. Er was geen ongerechtigheid in, geen zonde. Wie van u overtuigt mij van zonde, kon hij zeggen. Geen bedrog was er in zijn mond, staat er. Pilatus moest het zelfs getuigen, die heiden. Ik vind geen schuld in hem. De heiligheid van de Heere. Heere met hoofdletters. De verbondsgod, dat is God in Christus. Daarom kan het. Heilig voor de Heere. Dat was gegraveerd in die plaat. Nog dieper zat het in Christus' wezen. In zijn hart. De zoon was de vader helemaal toegewijd. Het was zijn spijs en drank, heeft hij zelf gezegd, om de wil van zijn vader te doen, om hem te verheerlijken in alles. O, wat hebben we toch een hoge priester in hem ontvangen, gemeente. Wat een zaligmaker, geen enkel gebrek aan hem. Wat een vreugde voor allen die hem nodig leren krijgen, die hem lief hebben. Hij draagt de ongerechtigheid van zijn volk weg. Alle ongerechtigheid is op hem aangekomen. Ook de ongerechtigheden van de geheiligde gaven. Wat een troost. In droefheid over die tekortkomingen, ook na ontvangen genade. Wat het hem gekost heeft. De oud-testamentische hogepriester, die kreeg heilige kleren aan. Zonder dat kon het absoluut niet. Maar de nieuw-testamentische hogepriester, Jezus Christus, die kreeg steeds minder aan, jongens en meisjes. Naakt hing hij aan het kruis. En zo heeft hij de klederen van het heil verdiend. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En voor hem geen gouden plaat. De enige plaat boven zijn voorhoofd was bevestigd aan het kruis met het opschrift: dit is de koning der Joden. Uiterlijke versierselen en onderscheidingstekenen had hij niet. Hij droeg immers de vloek, plaatsvervangend. Maar hij was de hoge priester van Israëls God gegeven. Het klonk uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En in het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17, we hebben het gelezen. Dat is het hoge priesterlijke gebed, zo wordt het genoemd. Dan bidt de Heer Jezus, deze grote hoge priester, tot zijn vader. En dan zegt hij: Vader, ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in waarheid. Ziet u? De hoge priester Jezus Christus, volmaakt. Niet alleen voor zijn discipelen, maar staat er en zegt hij tegen zijn vader: voor allen die in hem geloven zullen. Vers 20 van Johannes 17 staat: ik bid niet alleen voor deze, dus voor die discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Wij zijn voor heiligheid helemaal op hem aangewezen. Zo kan het er terecht ook over gelovigen gesproken worden als heiligen of geheiligden. Dat zie je vaak, hè, in de brieven. Wordt wel eens gezegd: heeft Rome dan een alleen heiligen? Spreekt Rome alleen over heiligen? Nee, in de reformatie is dat ook ten volle gehandhaafd. Paulus die spreekt zo vaak ook de gemeente aan, de gelovigen, als heiligen. Maar dan in dit opzicht, zo, door hem alleen, heilig verklaard. En wat is dan geloven? Dat is zien op Jezus. Dat heeft de Heer Jezus toch zelf gezegd, die hoge priester? Zien, zoals ook in het Oude Testament, die slang die verhoogd werd in de woestijn, heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Zo, in die weg zouden ze het ontvangen, leven. En een offer aan moest de hand op de kop van zo'n dier leggen. En daarmee moest hij zijn schuld belijden, als het ware overdragen. En de Heer Jezus Christus, hij heeft gezegd: ik voor u. Belijdend je schuld, biddend om vergeving, vluchtend tot deze hoge priester, zul je het ontvangen. Geloven in hem, dat is naar hem luisteren. Aan hem verbonden zijn. In hem groeien en bloeien. Hij draagt de zonde en hij draagt ze weg. Hij alleen kon dat ook. De staat die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen, zegt Petrus dan, bent u genezen. Ziet u hoe de lijnen vanuit het Oude Testament in het Nieuwe Testament worden doorgetrokken? In het licht van Exodus 28 zien we hoe Jezus juist zo alles voor ons wilde worden. Alles geheiligd tot de taak die gedaan moest worden, maar ook volmaakt. Dragend wat niemand dragen kan, onze schuld en zonde. Er staat in Colossenzen 2, u bent volmaakt geworden in hem. En Calvijn die tekent daarbij aan, moet u luisteren. Daarom, wie met Christus alleen niet tevreden zijn, doen God dubbel onrecht aan. Want ze verkleinen de eer van God, omdat ze iets boven zijn volmaaktheid zoeken en begeren. En ze zijn daarom boven ook ondankbaar, omdat ze elders zoeken wat ze nu in Christus hebben. Maar maak deze leer geen zorgeloze, goddeloze mensen. Zullen we dan niet vertragen in heilige wandel, in de praktijk van de godzaligheid? Ja, dat werd door de Romeinse kerk wel tegen die genade ingebracht. Maar dat is niet terecht, want genade dooft het vuur niet, het liefdevuur. Maar die is als olie die het juist des te feller doet branden. Daarom werd door de kerk van de reformatie beleden. Het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Zondag 24, catechismus. Niet als een menselijke topprestatie, maar als een goddelijke gratie. Het geloof, zegt Paulus, is door de liefde werkzaam. Laat ons oog daarom op hem gevestigd staan. Zijn heiligheid is dan ook mijn heiligheid. In hem zijn ook mijn offers van een gebroken hart. Hoe onvolmaakt, toch volmaakt. Hij wilde die zonde wegdragen, hij deed dat. De hoge priester moest met die tulband, met die plaat, voortdurend moest hij dat dragen. Voortdurend staat deze hoge priester, de hoge priester, voor het aangezicht van de Vader. Voor allen die door hem tot God gaan, zegt de Hebreeënbrief. Eeuwig bloeit, er zit ook die bloem in, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dan komt hij niet bij het aangezicht van de Vader met onze ongerechtigheid, maar met zijn eigen heiligheid. Zijn heiligheid is dan de onze, voor het aangezicht van de Heere, aangenaam. Gods kinderen zijn aangenaam voor de Heere, om iets in hem en niet om iets, zelfs niet op ons voorhoofd. De doop bijvoorbeeld, ja, de doop kun je overschatten, de doop kun je ook onderschatten. Het is een heel belangrijk teken en zegel van Gods liefde, van Gods trouw, maar het is niet klaar als je maar gedoopt bent. Het gaat niet, we zijn niet aangenaam voor de Heer om iets op ons voorhoofd, maar op het zijne. Hoe meer we onze ongerechtigheid zullen leren kennen, des te meer zullen we hem danken voor de algenoegzame borg en zaligheidmaker. En daarom zie op hem in alle twijfel en vrees, verzoeking en aanvechting. Er rest ons maar één uitweg en daar wijst de doop juist ook zo heel duidelijk op. Hè? Dat we onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. En je mag met vrijmoedigheid, jongelui, toegaan tot die troon der genade op grond van het volmaakte werk van deze hoge priester. Inderdaad, om met Kolbrugge te zeggen, werp uw heiligheidskrukken maar weg. U komt er de berg Sion niet mee op. Met één offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt. Degene die geheiligd worden, staat er. Daarom vlucht tot hem, voor het eerst of opnieuw. Want in die weg wil de Heere ons heilig voor de Heere maken. Een heiligheid die dan diep gegraveerd staat in je hart. Maar ook naar buiten komt in een onheilige wereld. De tijd zal aanbreken dat alles heilig zal zijn. Tot de meest gewone dingen toe. Er staat in de profetieën van Zacharia, ja, dat zelfs op de bellen van de paarden zal staan, de heiligheid van de Heere. Ja, zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Amen.